Markus 13, vers 24. Weten we nog even onze gedachten opfrissen, ook voor de mensen die misschien een tijdje weg zijn geweest. De discipelen stelden een vraag aan de Olijfberg. Ze zaten aan de voeten van de Heer. Vier discipelen die stelden die vraag van: Heer, wanneer is het eind? En de Heer gaf een enorm lang antwoord. Hij gaf een antwoord over het begin van de wee en de aanloop naar het einde toe. Waarin wij de vorige weken of de weken daarvoor ook gezien hebben dat er een verergering komt. Er komt een omslagpunt in het midden van die 3,5 jaar wanneer de antichrist gaat regeren en waar gezegd wordt door de Heer: vlucht. Dit is niet meer het moment dat je moet getuigen, dat je niet meer een getuigenis moet geven voor de gerechtshoven en dat je niet meer voor de synagogen en de Joodse leiders zal komen om van mij te getuigen, maar op dat moment is het vluchten. Dan gaat de Heer verder vandaag met deze woorden. Maar in die dagen, na die grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen wankelen. Sorry. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan? O, dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkoren verzamelen uit de vier windstreken. Van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Vorige week, of afgelopen week, was ik wel aan het rondsnuffelen. En toen kwam ik wat foto's tegen van Curiosity. Dat kleine robotje wat op Mars geplant was. Ik weet niet of jullie mee zijn, maar wij hebben met z'n allen gefinancierd daaraan. Dan weet u, af en toe moeten we gewoon kijken waar ons belastinggeld heen gaat. Curiosity, dat kleine robotje wat naar Mars gestuurd is om daar beelden te maken. En hij had een paar foto's doorgestuurd. Hij doet er lang over, maar goed, er zit ook 230 miljoen kilometer tussen. En Mars trouwens is dat planeetje, dat kunnen we zien. Een beetje rood voor degene die een beetje goede ogen heeft. Zo eens een keer bij een heldere nacht, dan is dat te zien. Vraag me niet waar, wanneer en hoe. Het zou zichtbaar moeten zijn. Maar op die foto's was het wel interessant, want daar was letterlijk niks te zien dan één grote stofbak. Dat zijn dus ook geen foto's die in een reisgids naar voren komen van een aantrekkelijk oord om je vakantie heen te boeken. Het is ook wel goed dat ze een robot gestuurd hebben. Een robot wordt niet eenzaam. Daar was niks. Op de achtergrond een paar bergen, voor de rest was het kaal, dor en droog. Maar wat het wel doet in ons, en in ons allemaal, als je dat ziet, of je ziet beelden van NASA met zo'n schitterende galaxy, waarin sterren als het ware exploderen en wat er allemaal gebeurt, dat wij ons verwonderen over de schepping, is het niet? Hoe mooi als een klok het in elkaar steekt. Wij verwonderen ons over de schittering van de schepping. En vorige week heeft Eddie ons meegenomen dat de Heer Jezus ook de schepper was van het geheel. En we zien ook langzaam maar zeker dat zelfs binnen de kerk dat steeds meer als het ware naar voren komt. De schepping is toch wel belangrijk. Het is zelfs zo dat de hedendaagse kerk zich langzaam maar zeker zorgen gaat maken over het milieu en de schepping. Ik kwam zelfs uit op een conferentie in Elspeet waar een uitnodiging voor op het internet stond. En ik zal u zo zeggen wat, want ik moet even mijn stem smeren. Dat was de volgende, dit was de titel van de conferentie. Eco-justice, growth and hope. Oftewel ecologische rechtvaardigheid, groei en hoop. Deze mensen hadden tot doel om de Europese christenen zich te laten bezinnen over de duurzaamheid van deze planeet. Over eerlijke economie en het terugdingen van het klimaatprobleem. Bij duurzamekerk.nl hebben ze het volgende streven. Om een groeiend netwerk van kerkelijke organisaties en initiatieven op te zetten. Die de spiritualiteit koppelen aan duurzaamheid. In deze wereld. Ik kwam zelfs een slogan tegen. Zeeuwse kerken werken aan energie voor de toekomst. Er was zelfs een initiatief dat zich onderscheidt onder het noemer groene kerken. En deze kerken is eigenlijk een actie van mensen die willen kerken en een andere groep samen laten nadenken over een duurzamer en een groenere gemeenschap voor de kerk. De actie, en ik citeer even, de actie richt zich op alle kerkelijke en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen. Actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Ik dacht bij mezelf, die kunnen wel met de Curiosity mee de volgende keer, want daar was niets. Dan kunnen ze het groen maken. Het was zelfs zo dat afgelopen jaar is de wereld opgeschrikt, omdat in 8 juli 2012 was er 40% van de ijskap in Groenland gesmolten. 4 dagen later was dat geen 40% meer, maar 97. Een aantal wetenschappers moest daarna direct naar de dokter voor een puffertje, voor extra zuurstof, want het eind zou wel eens genaderd kunnen zijn. Want is dat niet wat de hele wereld eigenlijk doet? De mensheid houdt zijn adem in, hoe lang deze wereld het nog uit zal houden. Alles wordt aangegrepen om het CO2 te verminderen. Binnenkort komen we allemaal hier naar de kerk met een elektrische auto, omdat wij de stad niet meer in mogen vanwege de vervuiling. Enorme velden, zo niet duizenden hectares worden producten opgeplant voor bio-ethanol. Het begint wat te minderen, omdat de wereldvoedselproductie wat in de knel komt. Maar toch, het gebeurt. De spanning loopt daarbij ook nog op dat men verwacht dat in 2050 er 9 miljard mensen op deze planeet lopen. In plaats van 7. 2 miljard meer dan vandaag. Oh ja, onze olievoorraad is vanaf gisteren weer met 85 miljoen vaten gedaald. Dankzij uw auto die vandaag reed. En de mijne. Wel, vermindering van het energiegebruik is het sleutelwoord. Duurzame energie schijnt een magische betekenis gekregen te hebben. Want de wetenschap gaat ervan uit dat deze planeet nog miljoenen jaren mee moet. Wel, we hebben de laatste weken gezien dat de Bijbel iets wat ander perspectief geeft. Er zal nogal wat verandering zijn in de 7 jaar waar we doorheen gegaan zijn. Ik heb u ook verteld dat het heel kort en bondig was. Dat we daar niet lang bij stil hebben gestaan, bij die 7 jaar. Oorlogen, hongersnoden, volledige continenten zullen door vuur verbranden, de bergen zullen scheuren. Alle vegetatie zal aangetast worden, de zee zal een ongekende vervuiling kennen, waarbij 1/3 van alle dieren erin zal sterven. Lees Openbaringen, hoofdstuk 6 tot 9, maar is het door. Mogelijk zelfs dat er enorme insectenplagen zijn. En er zal ook een klimatologische omkeer zijn van ongekende proportie. Hagelstenen van 30 kilo is nou niet iets wat we vandaag zien. Zal ik eerlijk zeggen, het is de Heer die deze wereld als een ravage achterlaat. De Heer zelf richt de ravage aan. Was dat niet waarom hij de boekrol kreeg, die 7 zegels opende en stuk voor stuk, daar zat het oordeel achter over deze wereld. Deze wereld is dus niet gegeven om eeuwig te blijven bestaan. Deze wereld hoeft niet, zal ik het eerlijk zeggen, niet heel lang mee te gaan. Deze aarde zal, en ik moet ook eerlijk zeggen, kan niet lang meegaan. Daar zorgt de Heer zelf voor. Als u denkt dat wij een handje, dat wij de Heer een handje helpen, ik zal u zeggen, hij zal ons straks helpen. Dat hebben we toch wel in de wereld of in de studies gezien, dat deze wereld door het begin van de weeën en de calamiteiten die erachter wegkomen, ontzettend verandert. Maar in dat geheel noemde de Heer dat pas het begin der weeën. Het begin der weeën. Het begin van de problemen. Maar wat zei die daar nog bij? Dit is pas het begin der weeën, dit is het einde nog niet. Het eind zal heel anders zijn. En daar hebben wij vorige week bij stilgestaan. Daar hebben wij vorige week... vorige week hebben we gezien dat... Dat de wederkomst van de Heer pas werkelijk het einde is. De rest pas is het begin der weeën. Is niets anders dan de aanloop ernaartoe. Maar het eind is de wederkomst van de Heer zelf. En waarom? Wat er dan op aarde gebeurt, valt niet eens te beschrijven. Dat wordt nauwelijks beschreven. Want vandaag zegt de Heer, de hemel, de aarde, het heelal, de zon, de maan en de sterren zullen tot wankelen gebracht worden. De rest was bijna allemaal op aarde hier, wat we gelezen hebben. Maar bij de wederkomst van de Heer Jezus, vlak daarvoor, begin alle krachten die de hemel bijeenhouden te wankelen en het hele universum valt als het ware uit balans. En al deze veranderingen die er gaande zijn, zijn ter voorbereiding van het koninkrijk van God op aarde. Als voorbereiding van de Heer Jezus die naar deze wereld komt. De wederkomst van de Heer Jezus is het summum van de eindtijd. En de wederkomst van de Heer Jezus geeft ook aan dat er een enorme ontwrichting in de schepping is. Markus hoofdstuk 4, 13 vers 24. Een enorme ontwrichting. Niks geen groene kerk. Kerk weggenomen. De ontwrichting van de schepping. En dit is de hele schepping. Dit is niet zomaar hier op aarde en vervuiling van bossen of wateren of rivieren of beken of waterbronnen. Wat lezen we daar? In vers 24 en 25, laten we die nog eens een keer even lezen. Maar in die dagen, na de grote verdrukking, direct erna. Matthäus noemt het zelfs terstond na de grote verdrukking. Zal de zon verduisterd worden en de maan haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de macht der hemelen, die zullen wankelen. Of de machten der hemelen zullen wankelen. Dit is bij de wederkomst van de Heer. En ik kan u zeggen, niemand die op aarde leeft zal dit ontgaan. Niemand. Weten we het nog? Openbaring 1 vers 7, waar we vorige keer mee begonnen zijn. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Natuurlijk zijn er ook blinde mensen. Ja. Maar het is universeel. Iedereen zal hem zien. Toch even stilstaan bij dat eerste stukje. Maar in die dagen na de grote verdrukking. We hebben er al stilgestaan. De chronologie van de Heer zijn eindtijd is helder. En na deze dagen. Direct daarna. Dan gebeurt het. We hebben gezien hoe gruwelijk de grote verdrukking ook is. Maar er is ook een eind in zicht. Er is een eind in zicht. En dit is het een bemoediging. De aarde bestaat nog steeds. De mensheid is niet volledig uitgeroeid. Weten we dat nog? Dat de Heer die tijd begrensd had omwille van de uitverkorenen. Maar het meest glorieuze moment van de wereldgeschiedenis moet nog komen. De wederkomst van de Heer signaleert het eind van de grote verdrukking. Dat is ook wat we hieruit kunnen halen. Als de Heer terugkomt, is dat het eind van de grote verdrukking. De Heer zorgt zelf dat het einde er is. De valse christenen, Christussen, die zijn opgestaan, die hebben gefaald en nu komt de ware Christus terug. Hij verschijnt op het toneel. En als we dan nog even terugdenken bij de Heer Jezus toen hij stierf. Braken de rotsen door midden, er was een enorme aardbeving. Het werd duister voor 3 uur. Zal ik u zeggen, als hij terugkomt, dan zullen er bovennatuurlijke gebeurtenissen zijn in het heelal die ons verstand te boven gaan. Bovennatuurlijke gebeurtenissen van een heel ander kaliber. En dat lezen we hier. In vers 24 en 25. En laten we dat gewoon eens de hele opsomming pakken. Het is niets anders dan dat het volledige universum van deze tijd gaat wankelen. Het eind van de discipel, waar de discipel naar vragen staat voor de deur. Iedereen kan het zien. Het hele universum gaat wankelen. Er zullen tekenen in de hemel zijn die nooit eerder geweest zijn. Als u een beetje weet van fysica, hoe het heelal in elkaar zit, dan is daar een enorm magnetisch veld en zijn er enorme zwaartekrachten die alles bijeenhouden. Er is zelfs de vliegende kracht, de G-krachten die er zijn, om het allemaal in balans te houden. Het universum vergroot ook nog steeds. Nou, wij weten. En wat staat daar? In vers 24. De zon zal verduisterd worden, de maan een glans niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen wankelen. De machten der hemelen zullen wankelen. Alles wordt instabiel. Alles wordt instabiel. De zon zal verduisterd worden. Dit is niet een vermindering van de lichtsterkte. Ah, bij de 7 jaar van grote verdrukking gaat die lamp een beetje verder aan. Dan zal de intensiteit groter zijn. Dan zal het zo zijn dat de mensen het uitschreeuwen in hoofdstuk 16. Knarsen van pijn. Dat is een verheerlijke God niet. Maar op dit moment, als de Heer terugkomt, gaat hij uit. Poef. De maan die daar natuurlijk aan vast zit, zal er glans niet geven. Er zal geen spatje licht op deze aarde komen. Deze geestelijk dode aarde. Komt geen enkele fysieke lichtstraal meer binnen. De zon gaat uit. Wel, als u alleen al weet wat voor gevolgen dat heeft. Ik bedoel, kijk maar eens naar astrologen en wetenschappers. Doorheen de eeuwen was het een uurwerk. Waarom werd het vanochtend ochtend? Omdat de zon weer op zo'n helling kwam en dat alles weer zo stond dat de zon weer op onze kant van de planeet scheen. En we hebben altijd, leggen wij s'avonds ons hoofd neer als het donker begint te worden. En we hebben de zekerheid dat die morgen weer opkomt. Maar niet in die dagen. Niet op die dag zou ik bijna zeggen. De zon en de maan die zijn er niet meer. Wat staat er aan? De sterren vallen van de hemel. Dat wil niet zeggen dat ze op de aarde vallen. Openbaring hoofdstuk 6, daar laten we het inderdaad zien. Daar zullen we straks nog even heen gaan. Dit lijkt meer dan het hele heelal. En het woord wat daar ook gebruikt wordt, wankelen, dat is dat er een grote beving is van boven. Zo, een wankeling betekent ook wel eens, wordt gebruikt voor seismologische platen die wankelen. Een aardbeving. En nu is het heelal dat wankelt. De sterren die draaien. En draaien, maar vliegen op dit moment compleet uit hun baan. Geen ster, geen planeet, geen maan, niets wat daar is, heeft nog meer een vaste baan. Wat een chaos zal dat zijn. Dit is ook de Heer die dat doet. De Heer die alles vasthoudt met de kracht van zijn woord. De Heer houdt dat zelfstandig vast. De Heer heeft dat op dit moment, de Heer Jezus heeft dat op dit moment in zijn hand. En op het moment dat hij terugkomt, boef, hij spreekt en alles gaat wankelen. Alle sterren zullen op zijn commando doen wat hij beveelt. Uit hun baan gaan. Nu, voor ons is dit misschien een moment dat we denken van help, dit hebben we nog niet zo vaak gehoord. Voor de discipelen was dit bekend. Gaat u maar eens mee naar Jesaja hoofdstuk 13. De discipelen waren hier, geschoold in het Oude Testament als ze waren, van op de hoogte. En de Bijbel spreekt daar meermalen van. Dat dit moest gebeuren. Dus voor de discipelen aan de Heer zijn voeten, toen de Heer, als de Heer dit zegt, bij hun gaat het geloof als het goed is niet wankelen. Zij rennen terug naar het Oude Testament. Jesaja 13 vers 6 tot 10. Laten we dat eens lezen. Jammert, want de dag des Heren is nabij. En voor degenen die dat inmiddels weten in onze gemeente. De dag des Heren is die lange periode, maar ook een korte periode. Waarin de Heer zijn oordeel over deze wereld laat gaan. Vers 7. Daarom worden alle handen slap. En elk mensenhart versmelt. Ja, ze zijn verschrikt, krampen ineen. Weeën grijpen hen aan, als hun barenen krimpen zijn ineen. De een ziet verbijsterd de ander aan. Hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid. En brandende toorn om de aarde tot een woestenij te maken. En haar zondaars op haar te verdelgen. Want de sterren... En de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet meer stralen. De zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet meer schijnen. Allemaal gekoppeld aan die dag des Heren. Tot zover. Nou, dit was Jesaja die er honderden jaren van tevoren al gezegd had. En de Heer Jezus echoot dat. Die zegt op het moment na die grote verdrukking als ik terugkom, dat is exact wat er gebeurt. Joël spreekt daarover, Joël 2 vers 10. Voor hun aangezicht zit het de aarde, beeft de hemel, de zon en de aarde, maan worden zwart en de sterren trekken hun glans in. Joël 3 vers 15. De zon, de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Dan moet je nagaan. Als je op dat moment hier op aarde bent. En je hebt alles over deze aarde meegemaakt van die 7 jaar. En je ziet in één keer het hele universum wankelen. Wat denk je dat de reactie zal zijn van deze mensen? Eén ding is zeker, de Heer heeft hun aandacht. Garantie. En hoe weet ik dat? Omdat Lucas ons dat vertelt. In het parallelpassage van Lucas. Ja, ik spring gelijk weer naar het Nieuwe Testament. Omdat Lucas daar eigenlijk twee versen bij invoegt in hoofdstuk 21. Je hebt Matthäus 24 en 25. Markus hoofdstuk 13 en Lucas hoofdstuk 21. Dat zijn 3 parallelpassages die bijeen horen. En de Heer heeft de aandacht van de mensen op dat moment. En zoals zijn discipelen inderdaad teruggingen en renden naar het Oude Testament en zeiden van, daar is het. De ongelovigen op aarde heeft de Heer ook te pakken met hun naam, met zijn wonderen en tekenen in de hemel. Vers 25 van Lucas 21. En er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. En op de aarde radeloze angst. Ik heb dat ook vertaald als verslagenheid onder de volken. En verwarring vanwege het bulderen van zee en branding. Wel heel eenvoudig. Alle mensen op aarde, de ongelovigen, die raken compleet in paniek. Alles, maar dan ook alles in de hemel is losgeslagen. De aarde draait niet meer in zijn baan om de zon. Er is verwarring. Dat was het tweede woord. Is die radeloze angst, verslagenheid. Is intens angstig. Totale verslagenheid. En wat staat er dan? En verwarring. Verwarring is dat ze met hun verstand er niet bij kunnen. Dat is wat het betekent. Ze kunnen er met hun verstand niet bij. Ze kijken naar iets en begrijpen niet hoe dit allemaal kan. Dat is ook niet vreemd. Kijk alleen naar de zon. Wat zeggen de wetenschappers? Vanaf het moment dat die begonnen is, zoveel miljoenen jaren geleden, is die tot nu toe, ik geloof, 0,1% in volume gedaald. Meer brandstof heeft de zon nog niet verbruikt. Dus we hebben nog 99,% over. We kunnen nog een paar miljard jaar vooruit. Ja, ja. Ze staan te kijken naar iets en ze hebben geen antwoord. Maar kijk dan eens naar vers 26. En daar zie je hoe de mensen reageren. Terwijl de mensen bezwijmen. En dit is letterlijk bezwijken. Dat is een oud woord. Ik weet niet wat er in de HSV staat. Bezwijken. Dan heb ik dat daaruit getrokken. Bezwijken. Van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen, want de machten der hemelen zullen wankelen. In het HSV, ik heb er toevallig onder staan, ja. Het hart van de mens zal bezwijken. Het hart van de mens. En het is een lastige vertaling daar, dat woordje bezwijmen, dat bezwijken. En de HSV is correct, want er zit wel een woordje hart in, ook al wordt het niet direct apart genoemd. Er staat niet cardio. Het is een samengevoegde term. En als ik het juist heb, en ik heb er wat studie in gedaan, ik heb dat er niet bijgevoerd, is dit een woord wat 1 keer voorkomt. Het is een intens woord. Maar in deze context is het letterlijk dat mensen in mijn optiek hartfaling krijgen. Shock. Shock. Dit is niet zomaar in het geheel van, wel, de sterren wankelen, wat, oh ja, het is niet fijn. Bezwijken van angst, bezwijmen, ten onder gaan. Dat is in mijn optiek de context hier. Dat is de grafische termen die Lucas, maar ook Matthäus en Markus gebruiken. Bevangen door angst, waarin ze zo gegrepen wordt, waarin het zuurstofgehalte in het lichaam enorm daalt en de opname. De bloeddruk valt weg, de ademhaling wordt oppervlakkig. En iemand die gaat in een shock, in een cardiologische shock of een cardioshock. En sterven. Daar is het moment. Als de hemel gaan wankelen. Kun je dat voorstellen? Vlak voor de wederkomst van de Heer. Wordt alles aan wankelen gebracht. Maar wel met 1 doel. Om de weg van het koninkrijk en de koning voor te bereiden. Want hij komt. En hij komt, want in vers 26 van Marcus, u mag terug naar Marcus 13, vers 26, wat lezen we daar? Daar is die onthulling van de koning. Onthulling van de koning. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Niet vreemd ook dat de mensen daar inderdaad gewoon compleet in shock gaan. Ze verwachten iedereen. Behalve Christus. Ze verwachten alles, behalve dat alles uit elkaar valt. Op het woord en het commando van Christus zelf. En dit. Weet we nog van vorige week, dit is het moment waar de hemel al zo lang naar uitgezien heeft. Waar Openbaring al zo intens over schrijft dat de hemel zich bejubelde. Dat Christus zijn domein en zijn rijk ging opnemen. Zijn taak, zijn koningschap. En dit is het moment waar de hemel naar uitgezien heeft. De tijd van zijn wederkomst. Vaak als wij hier aan denken, u heeft dat net ook weer gehoord in mijn preek, in de vorige predikingen, laat ik het zo stellen dat wij, zelfs in de Bijbelstudie, toen we in onze Bijbelstudie bezig gingen, en Eddie en Dirk mochten nadenken over een Bijbelboek, dan is altijd het boek Openbaring. Maar dat is fascinerend, de dingen die daar gebeuren. Maar zal ik eerlijk zeggen, het gaat niet om de gebeurtenissen op aarde. Het gaat helemaal niet om die gebeurtenissen op aarde. Ik hoop dat u dat vorige week gezien heeft. Het gaat over de openbaring van Jezus Christus zelf. Die enorme natuurverschijnselen in de hemel zijn nog niets vergeleken bij Christus zelf. Wij hebben een beetje zo'n droom gedacht. Ik tenminste wel. Zeker vanuit mijn lezen van de Bijbel. Hoe ging de Heer Jezus ook alweer weg? Wel, hij kwam als baby en we vieren kerst en we zijn zo blij. Hij is naar het kruis gegaan en hij is gestorven en hij is opgestaan. En daar staan de discipelen, zien de Heer Jezus zo rustig weggaan in een wolkje. Ah ja, dat is onze Heer Jezus. Dat is onze genadevolle Heer. Maar ik kan u eerlijk zeggen, bij zijn wederkomst zal dat niet zo rustig zijn. Zo'n wolkje die rustig naar beneden komt. Oh ja, hij komt. Het zal een daverend geheel zijn. Lazen we dat niet al in Openbaring hoofdstuk 19, die versen net voorbij, wat Frans vanochtend gelezen hebben over de bruiloftsmaal van het lam. Ik denk dat het vanaf vers 11 begint, want we zijn gestopt bij 10, vers 11 tot 18, als je dat leest. Oh, zijn wederkomst is absoluut niet rustig. Zijn wederkomst, en ik zal u dit zeggen, zijn wederkomst op aarde overstijgt alles wat wij gezien hebben. En waarom? Het is Christus zelf. Christus overstijgt alles. Het zijn niet die tekenen en die wonderen, maar Christus zelf overstijgt alles. Hij is de overtreffende trap. Is je dat wel eens opgevallen, dat er al heel veel films gemaakt zijn over die 7 jaar? Over hoe de aarde vernietigd kan worden? Niemand, tot nu toe gelukkig, durft zich te wagen aan de wederkomst van de Heer Jezus. Om daar een film over te maken, naar ik weet. Ik zal u eerlijk zeggen, dat is niet te filmen. Dat is live niet eens te bevatten. Zeker niet in de staat waarin wij nu zitten. Maar het zal onvoorstelbaar glorieus zijn. De Heer zei dat en ik lees één vers, Matthäus 24, vers 27. U ziet dat ik wat bij elkaar puzzel om de wederkomst wat helderder voor u neer te zetten. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Oh ja, hij komt. Op de wolken. Wat? Hij komt als de bliksem. Knalt door het universum heen. Verlicht de hele hemel. Oogverblindend. Is dat niet zo? Oogverblindend. Adembenemend. De manifestatie van zijn macht en persoon zal volledig te zien zijn. Oh, toen hij hier op aarde was als mens, had hij dat allemaal verborgen. Maar dit keer komt hij triomferend met een naam die niemand weet. Op een wijze die onvoorstelbaar is. Als de bliksem die het universum inknalt. Dat is geen lang proces, hè? Dat is onmiddellijk, dat is direct en dat is voor iedereen zichtbaar. Nu moet u niet vergeten dat het ook nog helemaal duisternis was wat ik u net vertelde. En ik wil u dan nog een vers uit Zacharia laten horen over het feit dat er op die dag geen licht is. Zacharias 14, vers 6. Alle sterren zijn uit. Het universum is duister, want Christus komt in oordeel. En die duisternis is juist de bevestiging dat hij in oordeel komt. Zacharia 14, vers 6. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving. Staat er in de NBG. Dat is moeilijk te vertalen. Ik geef toe, dat is niet altijd eenvoudig om die Hebreeuwse constructie daar te zien. Maar eigenlijk komt het hierop neer. En die dag zal er geen licht zijn en de hemellichamen verduisteren. Ik denk dat dat dichter bij de Hebreeuwse tekst ligt. Dat is ook wat de Engelse versies hiervan maken. Dat is duidelijk. Er zal geen licht zijn. Op die dag zal er geen kostelijk licht zijn. Alle hemellichamen zullen verduisterd zijn. Vers 7. Ja, het zal één dag zijn die bij de Heere bekend is. Geen dag en geen nacht. Dit is een dag waar je horloge niet meer kan gelijkzetten op de zon. Er is geen dag, er is geen nacht. De zon gaat niet op en het gaat niet onder, want er is geen zon. Maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. De hele hoofdstuk 12 tot en met 14 van Zacharia gaat over de wederkomst van de Heer Jezus. En als je hierbij nadenkt, hij komt in een duistere wereld. De lampen zijn uit, alles wankelt. De zeeën bulderen, ook niet vreemd ook. De machten in het heelal zijn compleet anders geworden. De zee davert en buldert. En wat staat er dan? Er zal geen nacht zijn. Of er zal geen zon zijn. Er zal geen dag zijn. Lazen we net in Joël ook. En ik lees hetzelfde vers. 2 vers 10 weer. De aarde siddert, beeft. De hemel, de zon en de maan worden zwart. Moet je nagaan. En dit is wat ik u ook voor wil stellen. Beeld dit in. Hoe grafisch dat de Bijbel hierover schrijft. Het is niet te beschrijven. Maar alleen de duisternis al en Christus die daar als een bliksem doorheen knalt. Die vanuit de troonzaal van de hemel, als koning der koningen, de schepping indavert. Christus die, je zou kunnen zeggen, het universum inknalt. Vanuit de eeuwigheid in de tijd. Vanuit de hemel. Een grote invasie in deze schepping. Alles duister. En Christus komt terug. Als een bliksem zo helder dat iedereen het zal zien. En ik weet het, er zijn zoveel mensen die zeggen van iedereen zal het zien. Ze hebben tv-stations en we hebben televisie en we hebben allerlei multimedia. In mijn optiek heeft de Heer dat niet nodig. Hij kan het gebruiken, maar hij heeft dat niet nodig. Het is Christus zelf wat het grootste teken is bij zijn wederkomst. Ik lees u even Matteüs 24 vers 30. En het, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Kunt u zich dat voorstellen? Heel veel mensen zitten te dubben, wat is het teken van de verschijning van de Heer? En de vroege kerkgeschiedenis werd er zelfs gedacht, dat is een wolk in de vorm van een kruis. Dat is het teken dat de Heer gaat komen. Dat is slecht te zien als het donker is. Er waren nog andere facetten. Dat de glorie, de Shekinah glory als het ware, die de tempel verlaten had, dat hij voor de Jezus uitging. Nou, wat ik heel eenvoudig hieruit kan begrijpen, is de Heer Jezus Christus zelf is het teken. Dat is het grootste teken. Wat staat er dan in vers 30 verder? Die zal, de Zoon des Mensen zal verschijnen aan de hemel en zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. Ze zullen de Zoon des mensen zien op de wolken des hemels. En niet zomaar, met grote macht en heerlijkheid. En dat is exact, exact wat Marcus ook zei. Met grote macht en heerlijkheid. De mensen zijn helemaal verslagen en ze zoeken te schuilen. Want iedereen, die zal Christus zien. En de ongelovigen slaan zich op de borst. Of wee, wee, wat hebben we gedaan? Al hun energie wordt door angst overmand. Wat lazen we net in Jesaja, als een vrouw in weeën die helemaal gegrepen wordt door de weeën. En voor de rest niks kan en slap is en week en alles draait daarom. Totale paniek en verslagenheid. Misschien dat we ons in kunnen beelden wat dit zal zijn als we Openbaring hoofdstuk 6 lezen. U mag daar even heen gaan. Dan krijgt u een preview van wat het in die tijd zal zijn. In mijn optiek is dit eerder in de grote verdrukking, maar het heeft wel parallellen. Hoofdstuk 6 van Openbaring. En de koningen der aarde. En de groten. En de oversten over duizend. En de rijken. En de machtigen. En iedere slaaf en vrije verborgen zich in holen en de rotsen der bergen. Wel, hier noemt hij een hele opsomming van de wereld. Wat is er nog meer? Vertel het mij eens. Er zijn koningen, er zijn machtigen, er zijn slaven, er zijn vrijen. Dit is de hele maatschappij. En wat doen die? Die verbergen zich in holen en de rotsen van de bergen. En ze zeggen tegen de bergen en de rotsen, val op ons. Verberg ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Ze bergen zich. Ze vragen aan de rotsen, val op ons. Angst, vrees, benauwdheid. De Zoon des mensen komt in glorie. En hij komt op glorieuze wijze. Oog in oog met de kracht van de Heer. U hoeft niet naar Daniel, maar weten we nog Daniel hoofdstuk 7, waar het vierde koninkrijk gepresenteerd werd en waar de Zoon des mensen op wolken voor de troon van de Almachtige, de Oude van dagen, verscheen. En aan hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet over zal gaan en zijn koningschap is dat een dat onverderfelijk is. Maar dit is wat Daniel zag in zijn nachtgezichten. Een Zoon des mensen komend op de wolken. Maar we lezen hier dat Jezus komt op de wolken. En wat komt hij doen? We hebben dat vorige week gezien. Om zijn domein op te eisen. Om op te eisen wat rechtmatig van hem is. Om alles onder zijn voeten te stellen. Om als koning te heersen en hij komt in oordeel. Om alle gelovigen uit te delgen met een tweesnijdend zwaard. Satan, zijn heerschappij over deze wereld, is ten einde. 1 Korinthe 15, 23 zegt dat ook, want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Waarvan de laatste de dood was. Hij kwam als dienaar de eerste keer. Maar hij komt terug als koning. Alles, maar dan ook alles, zal zijn aandacht krijgen. Je mag terug naar Marcus hoor. Want wat stond er dan? We hebben dat ook in Matthäus gezien. Hij komt met grote macht en heerlijkheid. Heerlijkheid. Doxa in het Grieks. Maar doxa, hoe spreek je dat ook alweer? Ik zou het alleen maar in het Engels zeggen. Doxology. Doxologie. Ik moet even lezen. Ik zit te veel in het Engels. Doxologie. En weet u eigenlijk wat doxologie is? Dat bezingt de heerlijkheid van God. En eigenlijk is dit wat iemand van zichzelf zegt. Wat iemand van zichzelf zegt. Christus komt in heerlijkheid om te laten zien wie hij is. In het Oude Testament heeft dit inderdaad, heerlijkheid en glorie, heeft een term van iets zwaars. In het Nieuwe Testament vinden we dat niet helemaal terug in het woord doxa, maar in het Oude Testament was het altijd zwaar, gewichtig. Door Christus laat zien wie hij is. Hij laat zien wie hij is. Dit is eigenlijk wat we door de hele Bijbel zien. Adam die wandelde met God. God laat zien wie hij is. Hij maakt zich bekend aan Abraham, maar er is nog een specifiek voorval in het leven van de discipelen die op dit moment aan zijn voeten zitten. En dat was de berg van de verheerlijking, weten we dat nog? Waar zijn mensheid als het ware opgerold werd. En zijn heerlijkheid knalde er vanaf en wat stond er? Het was helder als zoiets wat op aarde niet te zien was. Zo helder. Zo'n schittering. Zoiets waar je niet voor kan blijven staan. Je wordt neergedrukt. Is dat niet wat we zagen bij al die profeten in het Oude Testament? Als ze de heerlijkheid des Heren zagen. Ze werden te neergedrukt. En dat een engel of de Heer zelf hun op moest richten. Anders konden ze niet blijven staan. Dit is wat de Heer zelf brengt. Zijn heerlijkheid. En hij komt in grote macht. In grote macht. Ik zal u zeggen, in grote macht, als Christus dat zelf komt brengen, dan overstijgt het alles. Oh, we hebben zijn macht gezien bij de zegels die hij opende, stuk voor stuk. Alle zeven. De bazuinen, de schalen. Maar nu komt Christus zelf met grote macht. Grote macht. Zacharia, zelfs in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 14, daar staat ook zo mooi dat hij komt en dat hij zijn voeten op de olijfberg neerzet en dat de olijfberg in tweeën splitst. Een enorm groot dal ontstaat. Wel, heb je het over een fysieke getuigenis van zijn grote macht. Weet u wat het mooie is? Ik hoef het u verder niet te vertellen hoe het zal zijn. U bent erbij. U bent erbij. Als u de Heer Jezus kent en als u hem lief heeft. Als de liefde van God in uw harten is uitgestort, dan bent u daarbij. Colossenzen 3 vers 4. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Als Christus verschijnt, dan zijn wij erbij. De bruid die gereed is. Openbaring hoofdstuk 19. En de Heere der Heerscharen volgde hem. U zult het live meemaken. U zult als het ware in de slipstream van Christus meegaan en zijn heerlijkheid meegezogen worden naar deze aarde. En u zal het zien. Is dat niet een vooruitzicht? Staan we er wel eens bij stil? Of denken we alleen maar aan de verlossing van ons zondige lichaam? Oh, dat komt wel goed. Openbaar uzelf, Heer, uw heerlijkheid, uw grote macht. Laat het zien. En dat wij erbij mogen zijn, en mogen getuigen mogen zijn van het moment dat Christus en wij met hem, als het ware vanuit de hemel, een invasie naar deze aarde op gang zetten. Eindelijk onze koning die rechtvaardig zal heersen over deze wereld. Zijn volmaakte heerschappij. Alle ongelovigen uitgedelgd. En wij zullen het zien. Lijkt me geweldig. Ik hoop niet dat u voor mij rijdt, dat ik wat minder zie dan dat paard. Maar ik zou dit wil ik zien. Dit wil ik zien. En dan nog het mooie, dat als wij met hem meegaan. Als wij met hem meegaan. Dat zijn engelen meegaan. Dat de Heer tegen zijn engelen zegt, ga en vind alle uitverkorenen. Vers 27. Want hij zal alle uitverkorenen bijeenbrengen, vers 27 van Markus 13. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkoren verzamelen van de vier windstreken, van de uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. De grote verdrukking is geweest. En de Heer komt met zijn hele heerscharen, zijn grote heerlijkheid, zijn doxologie, getuigen wie hij zelf is, in grote macht. Hij zal de engelen uitzenden. Oh, we staan eerst even stil bij de ongelovigen. Zij zijn het, waar hun hart werkelijk bezwijkt. Een gruwelijke dag. Veroordeeld worden. Compleet van de aardbodem verbannen worden. Alle ongelovigen worden verdreven naar de hel. Om te wachten op het eindoordeel voor de grote witte troon. Maar voor de gelovigen die nog op aarde zijn. De uitverkorenen. Voor wie de Heer die dagen verkort heeft. Weet u nog? Die mensen die in het land aan het ploegen waren. In het land aan het werken. Die niet teruggegaan zijn om hun jas te halen. Maar gevlucht zijn. De bergen in. Dat zijn de mensen die gebeden hebben dat het niet in de winter viel. Die voedsel bij elkaar hebben moeten schrapen in die periode omdat ze geen zegel hadden en dus niet konden handelen en onderhandelen. Die misschien van de goedheid, net zoals de Joden in de Tweede Wereldoorlog, nog ergens mensen tegenkwamen die het niet eens waren met de antichristen, waar ze nog in ieder geval iets voedsel konden krijgen. Voor hen die mogelijk gedacht hebben, we halen het eind niet. Die misschien op aarde in de grotten hebben uitgeroepen, Heer, hoe lang nog? Laat Lucas hier nog zo'n mooi vers tussen. Lucas 21, 28, en luister gewoon. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. En dit is een bemoediging voor de gelovigen die daar nog zijn, op aarde. Verdreven, verdelgd, of tenminste nagejaagd om verdelgd te worden. Maar de Heer van zegt, als dit geschiet, hef uw hoofd maar omhoog, want de tijd is daar dat uw verlossing komt. Kun je het voorstellen, die mensen die intense duisternis leven? Ik ga ervan uit dat de gelovige niet in shock geraakt is. Mogelijk als hij een tekort aan kennis heeft van Gods woord. Dat hij zich afvraagt wat er gaat er gebeuren. Maar niemand zal op dat moment nog twijfelen aan het eind van de wereld. Is dat niet wat bij grote rampen gebeurt? Deze mensen hoeven niet bevangen te zijn door shock. Ze hoeven niet bevangen te zijn door problemen in hun lichaam. Dat hun hart het begeeft. De verlossing is nabij. De verlossing is nabij. En de Heer, wat staat er dan zo mooi, de Heer zendt zijn engelen. De Heer zendt zijn engelen om ze wat? Te verzamelen. Van de vier windstreken en van de uiterste der aarde tot de uiterste der hemels. Wat een schitterend moment. En dat moet je gewoon eens visueel inbeelden. En ik denk dat hierin ook een stuk van de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker aangeeft wat het is. De Joden die opgejaagd waren, overal waren ze onveilig, nergens konden ze meer heen, waren ondergedoken. Dat ze langzaam maar zeker weer uit hun schuilplaats kunnen en durven komen. Zich afvragen of het werkelijk over is. Mannen, vrouwen. Op de meest bizarre plaatsen hebben ze hun leven moeten doorbrengen en zich moeten verstoppen. Misschien zelfs jaren nagejaagd. En waar de Heer hen beschermd heeft. Ze komen langzaam maar zeker tevoorschijn. Sterker nog, ze worden bijeen verzameld van alle windstreken. Oost, west, noord, zuid. En ze hoeven in mijn optiek niets te doen. Ze worden verzameld. Verzameld naar wat? Naar Christus. Christus wil zijn verlosten zien. Daarvoor kwam hij. Die engelen die zo mooi beschreven worden in Hebreeën 1:14 als dienende geesten. In mijn optiek worden deze mensen gewoon gedragen naar de Heer toe. Geen uitverkorene zal achterblijven of verloren gaan. Alle ongelovigen zijn verdelgd. En de Heer zegt, breng ze bijeen. Weet we nog dat dit ook een parabel was in Matteüs hoofdstuk 13? Als er goed zaad en verkeerd zaad gezaaid is. Moeten we het nu al gaan plukken en trekken? Nee, wacht maar tot het eind, zegt de Heer. Dan drijven we het uit elkaar. En dit is het moment waar geen uitverkorene verloren gaat. Allemaal worden ze bijeengebracht. Waar hij of zij zich ook bevindt. Wat een geruststellende gedachte. Ze worden overal vandaan gebracht. En dat staat er nog de uiterste der aarde tot de uiterste des hemels. Wel, de scène hier is letterlijk op aarde. En de context geeft dat ook duidelijk aan. En als we dan denken aan alle mensen van de aarde en de hemel, die zijn al mee. Dus we moeten niet denken aan de hemel, maar meer aan, aan de rijkwijde van de horizon, overal waar ze maar zijn. Dan worden ze bijeengebracht. En ze worden verzameld. En voor de Heer gebracht. Wat gaat de Heer doen? Matteüs hoofdstuk 25. Lees maar eens mee, dat zijn de laatste verzen die hier zo mooi bij aansluiten. Dat is 25, 31 tot 34. De onderdanen van de koning worden tot hem gebracht. Ze nemen hun beloningen in ontvangst. En ze krijgen die bijzondere woorden van de Heer zelf te horen. En dit is 25, 31. En dit spreekt niet over de grote witte troon. Dit spreekt over het moment dat de Heer terugkomt naar deze aarde om zijn koninkrijk op te zetten. Markeer het erbij in uw Bijbel. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al zijn engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En alleen aan de rechterhand krijgt dit te horen. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: komt, gij gezegenden van mijn vader. Beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging af. Van de grondlegging der wereld af. De gezegenden mijns vaders. Dat zijn de uitverkoren. Dat is het geschenk wat de vader aan de zoon gegeven heeft. En dat is niet een gedachte zo van, wel, oké, uiteindelijk, we zullen misschien wel in het koninkrijk komen. Nee, zegt Christus hier zelf, dat van de grondlegging van de wereld bereid is. En dat mogen jullie beërven, kom binnen. Dit zijn de mensen die op aarde leven. En een enorme grote hoeveelheid Joden zullen daarbij zijn. En de Heer zegt, jullie zijn bijeengebracht. Kom binnen. De aarde gerenoveerd, ik zal het u vertellen. Gereed gemaakt voor de komst van de Heer. De hemel gereed gemaakt, het universum bedoel ik dan. Gereed gemaakt voor de komst van de Heer. De mensheid gezuiverd. De bokken van de linkerhand, het wordt daartegen gezegd, ga weg van mij. Daar waar het geween is en het tandengeknars, daar moeten jullie heen. Maar voor de onderdanen van de koning, zegt de Heer, kom binnen. Jullie hebben dit doorstaan. En ik ben het licht. En wij zullen met hem meegaan het koninkrijk in. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, dan gaat u met hem mee dat koninkrijk in. Dan bent u daarbij. Dan heeft u gemogen eten van het bruiloftsmaal van het lam. Dan bent u in de heerlijkheid van de Heer geweest, dan komt u terug en dan zult u dit schitterende moment, het summum van de eindtijd meemaken, de apex, zoals ik vorige week zei. Het zal adembenemend zijn. De hemel wordt georganiseerd en gereorganiseerd, zoals voor het duizendjarig rijk noodzakelijk is. De aarde wordt gerenoveerd, wat noodzakelijk is voor het duizendjarig rijk. De mensheid wordt gezuiverd, het letterlijk het kaf van het koren gescheiden, de bokken van de schapen en alle uitverkorenen die nog op aarde leefden, die geen verheerlijk lichaam hadden, worden voor de Heer gesteld, gebracht door hun engelen en waarvan Christus zegt, kom binnen, kom binnen. Als u de Heer Jezus kent, dan zult u dit zien en juichen en jubelen. U zult het live zien, zonder cardiac problemen. Zonder hartproblemen. Als u hem niet kent. Als u hem niet kent, dan zal dit een gruwelijke dag zijn als u hier op dat moment op aarde wandelt. En als deze tape, of deze message, of deze mp3 in het zevenjarige grote verdrukking nog op het internet zou staan en hij wordt beluisterd, dan kan ik u zeggen, vlucht naar Christus. Vlucht niet naar de antichrist. Alleen Christus kan u redden. Christus is het antwoord op alles. Vandaag is de dag Niemand weet de tijd en de uren dat hij komt. Jezus in zijn mensheid wist het niet eens. Maar het is bepaald. De Vader zendt hem. Ga, nu is de tijd. Knal de schepping binnen. En zet je koninkrijk op. Kom nu naar de Heer Jezus. Buig voor zijn troon. Zie hoe zondig u bent voor een heilig, almachtig God. Een God die geen zonde kan tolereren. Een God die geen zonde door de vingers kan zien. Een God die volledig rechtvaardig en heilig is. Waar alleen maar toorn is gericht naar een ieder die zondaar is. Die ook maar één keer een leugentje gedaan heeft. Die maar één keer iets gestolen heeft, gepakt heeft, gepikt heeft. De volmaaktheid verloren. Wie één keer de wet overtreedt, is schuldig aan de hele wet. Maar daar is Christus. En de deur van het koninkrijk van Christus staat wagenwijd voor u open als u vandaag tot hem komt. Als u bekering toont voor uw zonden. Als u inderdaad voor het kruis buigt en het uitschreeuwt. Christus u wil redden. Kan ik u garanderen. Als u zich tot Christus wendt. Berouw toont over uw zonden. Hem in geloof aanneemt als uw enige verlossing voor zonde. Als de enige die u kan bevrijden van de schuldenlast. Dan zijn die woorden ook voor u. Ga binnen in mijn koninkrijk. Om voor eeuwig bij hem te zijn. Doe het vandaag. Doe het nu. Heer, wat een moment zal dat zijn als u uit uw glorie deze wereld zal binnentreden. Als u uw hemel zult verlaten en hier zal binnenknallen in de schepping. Als een bliksem van het oosten naar het westen en alles verlichtend. En elk oog zal het zien. En wij zijn erbij. Uw verlosten volgen u na. Wij hebben daar geen enkel krediet. Wij hebben daar niet enkel plaats om te roemen. Wij zijn daar niet achter u aan, Heer, omdat wij beter zijn, omdat wij een keus voor u gemaakt hebben. Wij zijn daar omdat wij voor de grondlegging van de wereld uitverkoren waren. U ons bepaald had en voorbestemd had tot die positie. Puur als geschenk voor ons als onwaardige. Maar wij zullen u bejubelen en bezingen, Heer Jezus. En wij spreken ook nu met grote vreugde over het feit dat u zal terugkomen. En aan de ene kant zeggen wij, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog? En aan de andere kant zeggen wij, Heer, dat u zo genadig zijn om nog zoveel mogelijk mensen te redden. Mag uw evangelie nog volaan gepredikt worden, dat er alleen maar verlossing in Christus is, als de Zoon van God, die was, die is en die komen zal. In zijn naam, Vader. Amen.